Zo, goedemorgen allemaal. Ik vind het trouwens zo mooi om net bij Max te horen. Max stelde aan iemand de vraag of hij mee mocht. En ik zie dit steeds weer gebeuren. Ik wil het gewoon benoemen om het ook steeds als aanmoediging te houden. Zullen we mensen meenemen? Vanmorgen zit hier op de eerste rij Simeon. Ik heb je bij kerst ontmoet. Je was hier één keer geweest. Vandaag heb je je makker meegenomen. Jullie hebben allebei translation. Super welkom dat jullie er zijn. En ik vind het zo mooi dat we elkaar meenemen. Mag dat een oproep voor ons zijn? Simeon was hier één keer en hij neemt nu iemand mee. Zullen we daar de standaard van maken? Eén keer hier zijn en één iemand meenemen. Misschien zitten er volgende week wel drie. Ik weet het niet. Hey, let's go. We gaan erin vanmorgen. Duiken we in de laatste zondag van het eerste blok wat we hebben gehad in ons jaarthema, waar we week aan week nadenken over bij Jezus zijn. En Lydia zei het al, maar het thema van morgen is leven zonder haast. En misschien is het goed om er maar meteen maar eerlijk bij te zeggen dat ik dit zelf helemaal niet zo'n comfortabel thema vind. Absoluut niet zelfs. Ik zie dat ik de verkeerde preek open heb staan. Dat is wel goed om even de goede erbij te pakken. Maar misschien vind jij het wel een makkie. Nou, ik niet. Want ik herken best wel wat van haast in mijn leven. En misschien voel ik wel extra de urgentie om dat erbij te zetten. Je hebt helemaal, het is niet fout gedaan, maar gisteren zag ik een social media post online komen van Mozignel of 8. En ik zag mijn foto als aankondiging van spreken en ik stond daar zo op. En het was een foto van kerst, dus ik had ook nog een pak aan. En toen dacht ik, oeh, dat is wel spannend. Een wijzend vingertje in de kerk. Nou, laat ik voorop staan, zeker als we het over dit thema hebben, laat ik vooral niet komen met een wijzend vingertje. Want ik vind het denk ik zelf hartstikke moeilijk. Maar een collega van mij, Arjen ten Brinke, die zei ooit, het is echt zo'n Arjen-uitspraak trouwens. Hij zei altijd, als wij denken het te snappen en als wij niet meer voor onszelf preken, maar het moeten uitleggen alleen voor andere mensen, dan moeten we sowieso niet meer op het podium klimmen. En juist daarom heb ik, toen we ons jaarthema aan het vullen waren, gezegd, oh ja, ik vind het heel ongemakkelijk en misschien daarom zet ik mijn naam achter dit thema vanmorgen. Dus laten we er vanmorgen induiken. Hey, haast, ik denk dat we het bijna allemaal wel kennen. Onze tijd en onze maatschappij wordt erdoor getekend. Door veel doen, door nooit genoeg, door druk, 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 door hoge verwachtingen en voor velen met stress. Wat daar vervolgens bij komt kijken. En in september van 2025 publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Onderzoek in ons land zelfs een rapport, een officieel rapport met de titel Op de Rem, voorbij de hypernerveuze samenleving. It's a fact. Wij zijn hypernerveus, stelt dat rapport. De meeste van ons leven in een wereld die ons voortdurend opjaagt. Bijzonder feitje, onderzoekers onderzochten zelfs en kwamen dus ook tot de conclusie dat de mens nu maar liefst 10% sneller loopt dan de mensen 20 jaar geleden. Dat is gekkigheid, toch? We worden opgejaagd en we lopen zelfs sneller door ons leven op dit planeetje heen. Alles moet sneller en sneller en sneller. Martijn Buwalda schreef daar trouwens een mooi liedje over. We hoppen van afspraak naar afspraak, van meeting naar taak, van melding naar notificatie en ons vermogen om te vertragen lijkt steeds kleiner te worden. Er vraagt altijd wel iets onze of mijn aandacht, toch? En als je goed bedoelt, als je al je smartphone meldingen uitzet, vaak is het gevolg dat je niet in eerste instantie meer rust ontvangt. Maar vaak genoeg is het eerste wat je merkt, tenminste bij mij, het gevoel dat je van alles mist. Herkenbaar? Ja, alle eerlijke mensen mogen nu amen zeggen. Hey, ondanks de meeste mensen, onder andere doordat we zoveel doen, steeds meer hebben, dat we steeds meer kunnen, dat de mogelijkheden steeds groter lijken, is het treurige misschien wel dat ook steeds meer mensen het gevoel hebben dat ze iets missen. Dat er iets ontbreekt. Schijnbaar kunnen we alles hebben en toch het gevoel krijgen, of steeds meer het gevoel krijgen, dat we vervulling en waarde missen. Misschien is het goed om dit gewoon eerst even te beseffen. Misschien wel te belijden. Want ook wij, je zou kunnen zeggen, zij die Christus kennen, waarvan Paulus zegt in zijn brief aan Efeze, gij geheel anders. Nou, wij doen hier volgens mij volop aan mee. Zo anders zijn we misschien op dit terrein wel helemaal niet. Wij, in ieder geval ik, we zijn zo vaak gehaast. Maar of je het herkent of niet, dat kan magazines als Flow schrijven erover, managementboeken schrijven erover. Maar waarom spreken we hier ook over in de kerk, zou je kunnen zeggen? Nou, ik wil hierover spreken omdat dit mijn inziens alles te maken heeft met het blok wat we vandaag afsluiten. Bij Jezus zijn. Want die haast en dat opgejaagde gevoel, het altijd nog 100 dingen willen doen, voortdurend het gevoel hebben dat er te weinig uren in mijn week zitten, kan de praktijk van bij Jezus zijn en in zijn aanwezigheid zijn nogal in de weg zitten, toch? We gaan een stukje lezen uit de Bijbel. Lucas 10. En ik wil eerst de versen lezen van 25 tot en met 28. En hierna lezen we een paar versen verderop ook het bekende verhaal van Martha en Maria. Maar we gaan starten bij vers 25. En als het goed is, kun je meelezen op het scherm. Daar staat: er kwam een wetgeleerde, je zou kunnen zeggen een religie-expert, die hem, dat is Jezus, op de proef wilde stellen. Hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Wat is the way of life? Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? De wetgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met al uw verstand. En twee, uw naast als uzelf. Jezus zei tegen hem: doe dat en u zult leven. Vervolgens gaat dat stuk verder waarin Jezus dan gaat uitleggen wie je naaste is. Dat is het stuk over de Samaritaanse man. Dat slaan we vanmorgen over, maar dan gaan we een paar versen verderop lezen in vers 38. Daar duiken we er opnieuw in. En er staat: toen Jezus samen met zijn leerlingen verder trok, ging hij een dorp in, dat is waarschijnlijk Betanië geweest, waar hij gastvrij werd ontvangen. Door wie? Door een vrouw die Martha heette. Lieve mensen, dat is het eerste wat we lezen over Martha. En ik zeg het maar meteen. Ik geloof dat het beeld dat Martha alleen maar de ramen aan het lappen was en onzinnige dingen aan het doen is, dat het niet juist is. Dit is het eerste wat we lezen. Martha ontvangt Jezus gastvrij. Misschien is zij trouwens wel degene die Jezus voeten wast als hij binnenkomt. Heb je er wel eens over nagedacht? Misschien verandert er hier al iets in jouw blik op dit verhaal. Maar we lezen verder. Haar zus, Maria, ging aan die voeten van de Heer zitten en luisterde naar de woorden, naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. En Martha ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. Maar Jezus zei: Martha, Martha, je bent zo bezorgd. En je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. De HSV schrijft: slechts één ding is nodig. Maria heeft het juiste gedaan. En dat zal haar niet worden ontnomen. Tot zover de tekst die we lezen. Voordat we daar induiken met elkaar, wat meer uitleg over geven, over nadenken, wil ik ook nog iets vertellen over tijd. Soorten van tijd in de Bijbel. Want de Bijbel kent als het ware drie soorten tijd. Chronos, aion en kairos. Aion geeft als het ware een tijdsvak aan, een tijdperk. Je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld een eeuw. Hierover heb ik het vandaag wat minder. Maar de twee andere vormen, de tijd die we allemaal kennen. Uren, minuten en dagen. Het feit dat er 24 uur in een dag zitten. Of dat je zegt, hey, over 10 minuten ben ik bij je. Chronos tijd is meetbaar. Tijd waarin je dingen kan plannen. Tijd waarin je dingen kan doen. Kairos tijd is anders. Kairos is geen meetbare kloktijd. Maar je zou kunnen zeggen betekenisvolle tijd. Het zijn momenten waarin je voelt dat wat er nu gebeurt, doet ertoe. Het is belangrijk. Een moment waarin God dichtbij is of iets zegt wat je niet wilt missen. Misschien heb je het wel ervaren in de week van bidden en vasten. Bij Kairos gaat het niet om de duur van het moment, maar om de betekenis van het moment. Ter illustratie, ik probeer een makkelijk voorbeeld te geven. Stel je voor dat je met je Love to Meet groep op het strand bent, bijvoorbeeld in Zoutelanden of zo. Dan zegt Chronos tijd dat jullie daar tussen 4 en 8 uur zijn. Je bent daar 4 uurtjes. Er staat niks spannends op de planning, maar je bent daar gewoon. Maar dan, terwijl jullie daar zijn, gebeurt er iets. Terwijl jullie daar zijn, zakt de zon in de zee. En de gesprekken vallen stil. Niet omdat je dat met elkaar hebt afgesproken, maar omdat iedereen voelt en ervaart, hey, hier gebeurt iets wat onze aandacht vraagt. Dat moment maak je niet, dat kun je niet plannen, maar je voelt wel aan met elkaar, hey, we moeten even stoppen met praten. En allemaal kijk je en geniet je van wat er gebeurt. Zo zou je Kairos tijd misschien een beetje kunnen zien. Kairos gaat niet over de duur, maar om de impact of de waarde van het moment. In de Bijbel zie je, in het verhaal, in de geschiedenis van Jezus, zie je best vaak een soort confrontatie dus tussen die twee tijden. Jezus is onderweg, maar hij laat zich onderbreken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de blinde Bartimeus. Alle mensen dringen aan, doorlopen. Je zou kunnen zeggen, we hebben haast. Maar Jezus blijft staan. En als hij dan stopt, dan gebeurt daar iets bijzonders. Misschien zou je het zo kunnen zeggen, Kairos tijd ontstaat waar God dichtbij komt en waar mensen bereid zijn om hun tempo los te laten. Voel je me aan? Voor de duidelijkheid, nee, Kairos is niet maakbaar. En toch, misschien vraagt Kairos ook iets van ons. Dat wat betreft tijden. We gaan terug naar het verhaal van Martha en Maria. Lucas gebruikt hier niet letterlijk die woorden in dit stuk, Kairos en Chronos. Maar toch denk ik dat we beide kunnen herkennen in het verhaal. En nogmaals, ik wil het echt benadrukken vandaag. Martha doet niets fout. Ze doet wat nodig is. Ze opent haar huis. Ik denk dat ze een heerlijk diner bereiden. Ze dient Jezus en zijn leerlingen. Dat is goed, toch? Ze werkt hard. En ik stel me zo voor dat ze Maria's hulp wilde om de tafel op tijd klaar te hebben. De klok tikt door. En waar blijft Maria? De Chronos-tijd tikt, dringt, haast. Er moet nog zoveel gebeuren. En Martha wordt er helemaal door in beslag genomen. Maar juist daar, midden in die gewone tijd, zou je kunnen zeggen, de tijd die tikt op onze klok en waar nog zoveel moet gebeuren, daar maakt Maria een opvallende keuze. Want ze gaat zitten. De tijd tikt door, maar Maria kiest voor iets anders. Ik geloof niet dat dat een soort vlucht was voor haar verantwoordelijkheid. Weet je wat ik denk dat het is? Maria laat zich onderbreken voor een Kairos-moment. Ze laat het ene liggen. Niet omdat het onbelangrijk is, nee. Maar omdat er nog iets belangrijkers is. En als Martha Jezus vraagt om in te grijpen, om haar zus een schop onder haar kont te geven, zegt Jezus niet dat Martha moet stoppen met dienen. Nee, dat zegt hij niet. Zo van, nou, Martha, Martha. Wat ben je toch allemaal aan het doen? Dat zegt hij niet. Trouwens, dat dubbel noemen van de naam, ik heb dat vaak gelezen als een soort cynisch stemmetje. Met een wijzend vingertje. Als je verder gaat lezen in de Bijbel, dan denk ik dat het helemaal niet klopt. Want als Jezus iemands naam twee keer noemt, dan klinkt daarin altijd bewogenheid door. Compassie. Hij zegt wel dit. Martha, Martha. Je zus heeft gekozen. Niet voor gemak, niet per se voor rust. Rust tegenover haast en hard werken. Nee, maar waarvoor dan wel? Wat we zien is dat Maria de plek kiest van een leerling. Ze kiest ervoor om bij Jezus te zijn. Ze kiest dat ene boven al het andere. En je zou zelfs kunnen zeggen, ze kiest op dit moment de gast boven gastvrijheid. Het gaat niet om goed of fout in dit verhaal. Maar we zien dat Maria prioriteert. Twee zussen, dezelfde plek, dezelfde tijd. Ze hebben vast allebei gezien wat er allemaal nog moet gebeuren. Maar ze maken andere keuzes. Martha raakt gehaast. Maria komt tot stilstand. De ene hypernerveus. Door zorgen overmand zou je kunnen zeggen. De ander aan zijn voeten. Ik zei net al, je hebt verschillende soorten tijd. Maar als we dit verhaal lezen, gaat het misschien nog wel meer over prioriteit dan over tijd. Jezus zegt het zo duidelijk. Ze heeft gekozen. Weet je, tijd is een feit. Hebben we niet altijd invloed op? Prioriteit kies je. Maria heeft gekozen. Wat we vanmorgen niet doen is discipelschap en dienstbaarheid tegenover elkaar zetten. Dat doet het verhaal niet. En dat doet Martha echt tekort. Maar ik geloof dat het gaat over het herkennen van het moment. Over het herkennen wat het nu echt is. Waar het in essentie echt om draait. Martha's hart was echt aanwezig. Maar haar aandacht is verdeeld. Maria gaat ons voor en kiest. Ze komt tot stilstand. Ze kiest waar ze aandacht aan geeft en luistert naar zijn stem. Het is een moment van intimiteit met Jezus, van leerlingschap, een kairos ontmoeting, een moment met God. De tikkende tijd klokt, de tikkende tijd op de klok moet ruimte maken voor het kloppende hart van de rabbi zelf. Terug naar hier en nu. We begonnen over haast en rennen en altijd maar meer. En ik zei dat het thema van wil benadrukken dat leven zonder haast niet een doel op zich is. Ons doel is bij Jezus zijn, toch? En ik ben benieuwd of jij die momenten, die kairos-momenten, kent. Waar de tijd er even niet zozeer toe doet, maar waar je vooral nabijheid ervaart. Of niet echt. Misschien herken je je wel veel meer in Martha, overman door zorgen. Er moet nog zoveel gebeuren, help me out. Of je herkent het niet meer, dat zou ook kunnen. Welke afleiding heeft de ruimte ingenomen waardoor je die kairos-momenten niet meer zo herkent? In de voorbereiding voor vanmorgen moest ik denken afgelopen week aan de tekst die ook staat in Matteüs 6 vers 33. Een hele bekende tekst over prioriteiten. Er staat, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Ik zing het geregeld mee. Ik scandeer het tijdens de aanbidding. Dat is mooi, maar ik stelde mezelf deze vraag vandaag, van de week. Laat mijn leven en laat mijn agenda en de keuzes die ik maak dit ook zien. Laat dat zien dat ik één duidelijke focus heb. Of zie ik en zien jullie in mijn leven en dat van jezelf vooral haast en FOMO? Is er in mijn leven überhaupt ruimte om die koning van dat koninkrijk face-to-face te ontmoeten? Of word ik voortdurend overmand door van alles en nog wat en is dat wat het eerste wegloopt? Door haast, door zorgen, door alles wat ik nog wil of moet doen. En ik stelde me afgelopen week ook deze vraag. En nu ook jou. Geloof ik eigenlijk wel echt dat als ik eerst de koning, zijn koninkrijk en zijn recht zoek, dat alles wat ik nodig heb mij gegeven wordt? En zo ja, waarom of waarvoor maak ik me dan voortdurend zo druk? Misschien is het scherp wat ik ga zeggen. En ik geloof ook dat het ook echt niet altijd zo is. Maar misschien is haast wel helemaal niet zo'n modern probleem. Is haast niet vooral een probleem van vertrouwen? Zou dat zo kunnen zijn? Zegt haast eigenlijk niet heel vaak, als ik het niet doe, dan gebeurt het niet? Denk eens terug aan die geschiedenis in de woestijn, toen er manna viel. Zijn wij niet gewend om te willen verzamelen voor morgen? En voor overmorgen? En voor de dag erna? We zijn er druk mee. We zijn overal druk mee. Terwijl we een God hebben die zegt, en we hebben het afgelopen weken vaak gezegd, een God die zegt, ik ben genoeg. Weet je, Martha deed fantastisch werk. Daar zit het hem echt niet in. Het staat er trouwens niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat ze daarna alsnog van die heerlijke maaltijd hebben genoten. Ook jij doet vast fantastisch werk. Dienen, dienstbaarheid, je inzetten voor zijn koninkrijk en bijvoorbeeld ook het dienen in de kerk goed is. Als je het nog niet doet, denk er eens over na. En als je dat wel doet, wil ik je bedanken. Het is allemaal goed in zichzelf. Het is waardevol. Let op, begrijp me goed. Deze preek is niet een soort oproep om lui te worden. Dat is wel jammer voor sommigen misschien. Maar de vraag is, waar ligt onze prioriteit? Wat is dat ene? Wat is het eerste? Jezus zei, Maria heeft het beste deel gekozen. Het beste deel is om echt aanwezig te zijn. Om bij Jezus te zijn. Niet gehaast, maar gefocust op de Meester. Als leerling. Tot stilstand komen en luisteren is geen vorm van passiviteit. Ik geloof dat tot stilstand komen en luisteren een radicale daad van verzet zijn tegen een wereld van dwang, haast en controle. Maria is geen vrome en vage dromer. Ze is het voorbeeld van een radicale volgeling. Een radicale leerling. En ik wil van haar leren. In het eerste stuk wat we lazen uit Lucas 10, spreekt Jezus met een wetgeleerde over de vraag, Wat is the way of life? En het antwoord is ten eerste. Heb God lief. Dit is het ene. Het eerste. Dat wat echt telt. Weet je, Jezus had van alles kunnen zeggen tegen die wetgeleerden over wat hij zou moeten laten. Over zonde en over redding, wat tot eeuwig leven leidt. Maar in basis is zonde niet alleen de verkeerde dingen die we lief hebben. Dat is wat wij soms vaak denken. Maar misschien is zonde wel veel vaker dat we veel te veel goede dingen veel te veel lief hebben. En daardoor in beslag genomen worden. En dat het ene, het echte, noodzakelijke, vervaagt. Een ontmoeting in liefde. Of je zou kunnen zeggen, een ontmoeting met liefde. Wij leven in een wereld die voortdurend zegt, schreeuwt, en dat herkennen we denk ik, het gevoel van FOMO, fear of missing out. We willen niets missen en daarom hebben we zoveel haast in ons leven. Haast die ons voorbij laat rennen aan dat wat er echt toe doet. En ik zou zeggen, misschien is het bijna een profetische vraag. Maar wat als jij en ik dit vandaag zouden omdraaien? En zeggen, wij kiezen voor diepte boven breedte. Aanwezigheid boven bereikbaarheid. En toewijding aan die ene in plaats van aan alle of aan al dat andere. Ik geloof dat wij ernaar verlangen om bij Jezus te zijn. Echt. Maar ik geloof ook dat wij moeten durven kiezen. Dat wij moeten prioriteren. Zoals Maria deed. Om op de juiste momenten al het andere te laten om de ene te ontmoeten. Want het risico is, of ik denk zelfs de werkelijkheid is, dat als wij niet kiezen, dat er voor ons wordt gekozen. En dat bij Jezus zijn slechts een abstract verlangen blijft, of iets wat we op zondag collectief beamen, maar hem puntje bij paaltje niet ontmoeten. Zou het kunnen zijn dat onze geestelijke, ofwel discipelschap, zo vaak stagneert en niet verder ontwikkeld, niet omdat we het niet verlangen, maar omdat we, omdat ik, zoveel van al dat andere houden. Misschien wel omdat bij Jezus zijn nog altijd voelt als iets wat ik extra moet doen. Zo van, ja, ik zou dat echt meer moeten doen. Maar dat hij niet daadwerkelijk de eerste of het enige echte noodzakelijke is. Zou het kunnen? Kairos kunnen we niet claimen. Kairos dwingen we niet af. Een ontmoeting met God is een cadeau, het is genade. En laat me helder zijn, je kunt Jezus niet verdienen of zo als je maar genoeg of goed genoeg kiest. Dat wil ik niet zeggen. En ik denk dat je me verkeerd begrijpt als ik zeg dat je nog meer moet gaan doen. Nee. Misschien moeten we minder willen doen. Bij Jezus zijn moet er niet bijkomen op ons lijstje. Het moet het vertrekpunt zijn waarom we een lijstje maken. Een hoogleraar filosofie en ook theoloog zei dit, een citaat. Haast en volle agenda's zijn de grootste vijand van nu. Als je wilt groeien in Jezus, zul je haast en alles wat er hiervoor zorgt, radicaal uit je leven moeten bannen. Zijn we daartoe bereid? Want ergens denk ik dat dit, wat heel groots kan voelen, ook heel praktisch is. Maar hoe doe je dat dan in de praktijk? Ik weet niet wat het beste voor jou zou werken. Maar ik wil wel een suggestie doen. Ik moest denken, we zitten in januari en misschien ben jij dit jaar wel weer begonnen met goede voornemens. Misschien stond meer tijd bij Jezus zijn wel op je lijstje met voornemens. Maar vandaag zou ik iets nieuws willen introduceren. Weet je, het risico van goede voornemens, ik heb het weer ervaren, is dat we het nog drukker krijgen. Misschien neemt de haast in je leven toe, omdat je goede voornemens hebt opgeschreven. Ik wil iets anders voorstellen. Geen lijst met voornemens, maar het tegenovergestelde. Een to-don't lijst. Misschien hebben wij geen lijstjes meer nodig met dingen die we moeten doen, maar een lijstje met grenzen. Ons voornemen is bij Jezus zijn. Dat is ons verlangen. Maar om daar heel concreet ruimte voor te maken, is het denk ik voor velen niet de vraag, wat moet ik gaan doen, maar wat moet ik niet meer doen? Welke dingen ga ik laten? Waardoor ik nu in mijn leven haast ervaar en kairos, die ontmoeting, tastbaar, zijn aanwezigheid mis. Ik geloof dit. Wij zullen in onze meetbare chronostijd keuzes moeten maken om kairos doorbraken toe te staan, te verwachten en te ontvangen. Ik moedig je aan, maak vanmiddag een to-don't lijst. Of komende week, hang hem op je koelkast. Als je een partner hebt, laat je erop bevragen. En als je het nog praktischer wilt, de gemiddelde Nederlander is inmiddels 16 uur per dag wakker. Los van dat Jezus zomaar voorbij kan komen, net als in die verhalen wat ik net zei, en de hele Heilige Geest zomaar in kan grijpen, wil ik ook dit zeggen. Waarom borg je niet in die 16 wakkere chronosuren ruimte voor die betekenisvolle tijd met die één? Geen claim, maar ruimte waarin hij kan komen. 3 van de 4 evangeliën zeggen dit. We gaan afronden. Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Het gaat hier niet zozeer over tijd. Ik geloof dat we het vanmorgen wel mogen noemen. Waarom? Kort gezegd, discipelschap brengt kosten met zich mee. Discipelschap is misschien wel het tegenovergestelde van wat we ervaren. FOMO. Het is een oproep tot radicale volgorde van prioriteiten. God en zijn koninkrijk boven alles. Zullen we gewoon een keuze maken om in die gehaaste wereld Jezus na te zeggen en te zeggen, er is maar één ding noodzakelijk. Wat dan? Wat is dat dan? Ik denk dit. Met onverdeelde aandacht, als leerling leven, toegewijd aan hem, diegene lief hebben die ons heeft lief gehad. En tot slot, het antigif voor haast zijn denk ik Jezus woorden, eigen woorden in Matteüs 11. En we hebben ze vaker gelezen. Ik heb ze iets vrijer vertaald vanmorgen. Ben je moe, gehaast of uitgeput? Kom bij mij. Kom tot stilstand. Hier vind je leven. Want ik ben het leven. Trek met me op. Kijk naar me. Kijk naar wie ik ben. Wat ik doe en wat ik heb gedaan. En leer aan mijn voeten het ongedwongen ritme van genade kennen. Ik leg je geen druk op, zegt Jezus. Niet nog meer. Kom bij me. Ik wil je niet meer gehaast maken, maar ik wil je een vrijer leven geven. Leven. Ergens denk ik, bedankt voor het luisteren naar de preek, vooral aan mezelf. Misschien heb je er ook iets aan. Maar we ronden vanmorgen het eerste blok af bij Jezus zijn. En ik gun het jou, ik gun het mij, ik gun het ons ook als gemeente, dat we radicaler dan ooit dat simpele durven doen. Gewoon bij Jezus zijn. En dat we herontdekken wat het betekent is. Wat het betekent om intimiteit met hem te hebben en te zijn in zijn aanwezigheid. Ik wil je uitnodigen om te gaan staan. We gaan een lied zingen. En dat is een lied wat we ook in onze kerstnachtdiensten hebben gezongen. En het lied, ik geloof dat het een soort schreeuw is. Een uitdrukking van ons verlangen. Een hunkering naar steeds weer die ontmoeting met onze God. Om te leven vanuit zijn liefde. Een verlangen om hem dieper te leren kennen. Een belijdenis en een gebed waarin we zeggen, neem de haast en dat alles waardoor we overmand worden van af. Omdat we wanhopig, en misschien moet je goed nadenken over de woorden die je ziet, maar omdat we wanhopig verlangen naar zijn aanwezigheid.